Eind op deze vijfde Lijdenszondag openen we het woord in het Lijdensevangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. De schriftlezing vindt u in Lucas 23 en daarvan de versen 33 tot en met 43. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdscheidelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En ze zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoenders die gehangen waren lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 23 en daarvan de versen 42 en 43, waar het tweede kruiswoord van de Heere Jezus klinkt. Vorige week zondagmorgen stonden we stil bij het eerste kruiswoord, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Vanmorgen het tweede kruiswoord vanuit de versen 42 en 43 uit Lucas 23, waar Gods woord in onze tekst luidt. En hij zeide tot Jezus, dat is die ene moordenaar, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, we horen in deze tekstwoorden in de eerste plaats de nood van een stervende zondaar. En in de tweede plaats de uitkomst van een stervende zaligmaker. Twee gedachten vanmorgen voor de kinderen die de punten opschrijven. Geen drie, maar twee. De nood van een stervende zondaar. En de uitkomst van een stervende zaligmaker. Gemeente, vorige week zei ik dat iemand ooit die zeven kruiswoorden vergeleken heeft met de zeven lampen van de zevenarmige kandelaar in het heilige. Er stonden drie dingen in het heilige van de tabernakel en van de tempel, de tafel der toonbroden, het reukofferaltaar, maar ook die zevenarmige kandelaar. Met die zeven lampen die altijd moesten branden. Wel nu, Eigenlijk is dit tweede kruiswoord ook zo'n lamp die brandt in de duisternis van het lijden van de Heere Jezus Christus, in het heiligdom van zijn lijden. Een lamp die licht wil verspreiden. Licht in het leven van een zondaar. Zoals dat hier gebeurt op Golgotha. Maar zoals dat ook vandaag de dag kan gebeuren door de werking van de Heilige Geest. Dat die tweede kruiswoord voor u, voor jou en mij, die van nature in het duister dwaalt, als een lamp en als een licht mag zijn. Voor het eerst of opnieuw. Misschien wel voor u die zeggen moet de nood van die moordenaar, van die zondaar, is ook mijn nood. Zo kan ik niet sterven. Jongens en meisjes, de Heere Jezus is gekruisigd en hij hangt daar aan dat kruis, op die kruisheuvel Golgotha. Maar jullie weten wel, hij is daar niet alleen gekruisigd. Aan beide kanten is een kruis in de grond gezet waar ook iemand aanhangt. De Heere Jezus die hangt tussen twee moordenaars. Hij is met de moordenaars, met de misdadigers gerekend. In gedachten worden we meegenomen naar die kruisheuvel Golgotha. En het zijn aangrijpende ogenblikken. Voor de omstanders, voor degenen die zich verbonden weten met de Heere Jezus Christus. En gemeente, in deze geschiedenis die vanmorgen centraal staat, zien we zo duidelijk dat het kruis van Christus voor sommigen een reuke des doods ten dode is. Maar voor anderen, die in zichzelf niet beter of heiliger zijn, een reuke des levens ten leven. Voor hen die omkomen is het dwaasheid. Dat kruis waar Christus aan genageld is, maar voor hen die behouden worden is het een kracht Gods tot zaligheid. En dat blijkt zo duidelijk uit dit tekstgedeelte. In die twee moordenaars zien we de twee uitwerkingen die door het kruis van Christus teweeggebracht worden in deze wereld. En eigenlijk heeft Simeon daar al van geprofeteerd. In de tempel, als hij zegt tegen Maria, deze wordt gezet. Hij heeft dan de Heere Jezus in de armen. Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Tot een val en opstanding. We zien slechts twee mogelijkheden, geloof of ongeloof. Het is van twee in één. Christus heeft het zelf gezegd. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Daar hangt een man van smarten aan dat middelste kruis. Jezus in het midden. En als hij daar gehangen is, dan begint de bespotting. We hebben het samen gelezen in de versen 35 en 36. Het volk stond en zag het aan en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo is de Christus de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem. Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. Wat denken jullie jonge vrienden? Zou de Heere Jezus zichzelf hebben kunnen verlossen? Zou die nu van het kruis af hebben kunnen komen? Wat denk je? Denk het wel. Denk het wel. Want de Heere Jezus, die heeft zoveel grote wonderen gedaan. Hij had zo van dat kruis af kunnen komen. En hij had al die spotters dood ter aarde kunnen laten neervallen. Maar hij heeft het niet gedaan. Want wat was er gebeurd als hij van dat kruis was afgekomen? Als hij zichzelf verlost had. Dan had hij niet ene zondaar kunnen verlossen. Dan had er niemand van ons ooit behouden kunnen worden. Dan was de hemel leeg gebleven. En daarom, o wonder van genade, is hij blijven hangen te midden van al die spotters, omdat hij de zijne lief gehad heeft tot het einde. Ja, wie spot er eigenlijk niet mee rondom die kruisheuvel Golgotha? Eigenlijk verkondigt Gods woord hier onze zonde. En als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, ook al stond ik er niet bij op dat moment, ik hoor er ook bij. Van nature leeft dat ook in mij, dat ik niets met hem te maken wil hebben. Gemeente Christus wordt hier niet alleen met de overtreders gesteld, maar ook bespot. En dan zien we dat Psalm 22 in vervulling gaat. Ik ben een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd. Maar ook de overpriesters en de schriftgeleerden zijn er blind voor dat Psalm 22 hier in vervulling gaat. Gemeente, wat ook opvallend is, als we zo meegenomen worden naar die kruisheuvel Golgotha, dat ook die twee die naast hem hangen meedoen. Die twee moordenaars, die spotten ook. Aangrijpend met de dood voor ogen. Ze hebben nog een paar uur te leven. We zouden zeggen, als je een paar uur nog te leven hebt, wat doe je dan? Ja, dan ga je toch vanuit de nood bidden tot God. Gemeente, was het maar waar. Je komt ook in onze tijd mensen tegen die niet lang meer te leven hebben. Maar die blijven gewoon doorspotten. En ze drukken misschien vragen weg die boven komen. Zou er misschien wel een God zijn? Ze zijn er blind voor. En we zien het ook in deze geschiedenis. Hoe is het mogelijk met de dood voor ogen nog spotten? Kijk, dat is nu een mens zonder God. En we zien het in vers 39. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. In een ander evangelie staat dat ze eerst allebei gespot hebben. Aangrijpend. Daar zijn er die onbeschaamd genoeg zijn om Christus te lasteren en toch nog verwachten door hem behouden te worden. Verlos uzelf en ons. Een dwanggebed. Als u werkelijk de Christus bent, laat dat dan zien, dan zal ik geloven. Maar de Heere Jezus die zwijgt. In het Matthäus-evangelie en in het Marcus-evangelie zien we dan ook dat beiden spotten. Ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren, lasterden hem, staat er. Stervende hangen de misdadigers voor de poorten van de eeuwigheid. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. We lezen hoe God op het laatste moment ingrijpt in het leven van die ene moordenaar. We zien hoe hij als een brandhout uit het vuur gerukt wordt. Want blijft die ene misdadiger Jezus bespotten, de andere houdt daarmee op. Hoe komt dat? Wat is het middel daartoe? Wel, gemeente, ik zei het vorige keer al, naar aanleiding van het eerste kruiswoord, zeg maar de zegen op dat eerste kruiswoord. Die moordenaar heeft ook de Heer Jezus horen bidden: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En dat woord, dat is bij die ene moordenaar naar binnen geslagen. Hij komt tot inkeer. Hij houdt op met spotten. Hij weet dat alles wat hij van Jezus heeft gezegd niet waar is. De lastertaal van zijn vriend priemt nu als een dolkstoot door zijn hart. En hij buigt in ootmoed het hoofd. Zijn hele leven trekt als in een flits aan hem voorbij. Straks, over enkele uren, staat hij voor God. En dan moet hij eeuwig wegzinken in Gods rechtvaardig oordeel over de zonde. Gemeente, kennen we dat ja, zo ons leven aan ons voorbij gaat, door onze gedachten gaat. Als je terugdenkt aan wie je was toen je jong was, en wat ouder, wat je allemaal gedaan hebt tegenover de Here, tegenover een goeddoend God. En als je gaat beseffen, het zal misschien niet lang meer duren, of ik moet die rechtvaardige God ontmoeten. En hoe kan ik dan voor hem bestaan? Maar nu hoort die ene moordenaar Jezus bidden. Onbegrijpelijk. Hoe kan iemand bidden voor zijn vijanden? Voor degene die hem kruisigen. Voor degene die hem bespotten. Hij laat zijn blik glijden langs die middelste kruispaal. Wat staat daarboven? Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Hij is dus een koning. En wat gebeurt er? Daar opent God door het werk, door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest zijn hart voor deze lijdende koning. Met één slag is zijn moordenaarshart verbrijzeld. Gemeente, wat hebben we dat ook nodig? Die krachtige werking van de Heilige Geest voor het eerst en telkens weer opnieuw. Die ene moordenaar die beseft zijn situatie, zowel in lichamelijk als in geestelijke zin. Aangrijpend. Hoor hem spreken. Hij gaat eerst spreken tot zijn vriend die aan de andere kant van Christus, van die koning hangt. Hij gaat hem bestraffen, zo lezen we. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Gemeente, deze man die is ontdekt aan zijn zondaars bestaan. En als dat gebeurt, dan vrezen we niet meer de mensen, maar dan vrezen we God alleen. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Gods oordeel is dichtbij gekomen. Straks moet hij verschijnen voor Gods rechterstoel. Dat moet hun nu toch met angst en vrees voor God vervullen. Gemeente, voor heel veel mensen betekent sterven dat ze uit hun lijden verlost worden. Maar ik ben bang dat voor velen zo geheel anders is. Als we niet in Christus geloven, dan wacht ons een eeuwig lijden. Nee, sterven is niet dat je uit je lijden verlost wordt. Sterven betekent God ontmoeten. Geliefden, als de Heer ingrijpt in ons leven door zijn woord en geest, dan gaan we alles anders zien. En dan is het te begrijpen dat deze man zegt: vreest gij God niet? Hij krijgt een indruk van Gods rechtvaardigheid, van Gods heiligheid. Niet zozeer zijn lijden of straf, maar God is het wat hem aangrijpt. Het gaat hem er niet meer om van dat kruis af te komen, zoals die andere moordenaar kort daarvoor zegt: verlos onszelf en ons. Nee, hij gaat naar het gericht van God. En hoe zal hij dan kunnen bestaan? Gemeente, dat geldt voor ons allen. We zijn op weg naar Gods rechterstoel om geoordeeld te worden. En hoe kunnen we dan voor hem bestaan? Deze ene moordenaar die tot inkeer komt, die bestraft zijn vriend. En hij spoort hem aan tot boete, tot berouw en tot bekering. Eigenlijk wordt deze spotter een prediker. Want hij zegt: wij hangen hier rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze, en dan bedoelt hij Christus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij getuigt van zijn eigen schuld en van de onschuld van Christus. Wij toch rechtvaardig. Wij moeten gestraft worden. Wij hebben gezondigd. Die ene misdadiger die komt met een schuldbelijdenis. Hij belijdt dat ze tweeën terecht veroordeeld zijn tot de kruisdood. Uw doen is reine. Uw vonnis gans rechtvaardig. We horen hem niet zeggen: ja, maar dat is toen zo gelopen. En nee, helemaal niet. Zij hebben straf verdiend. En als de Heilige Geest ons laat zien wie we zelf zijn, dan moeten we toch belijden: mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Gemeente, laten we niet boven deze moordenaar gaan staan. Want als we Romeinen 3 lezen, dan wordt ons leven getekend. Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Ten diepste leeft dat moordenaars bestaan ook in ons. Hebben we daar ontdekt door de Heilige Geest mee leren instemmen. Ware boetvaardigen erkennen de rechtvaardigheid van God in al de straffen. Dan zeggen we: Heer, het is allemaal verdiend. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hier klinkt de zoveelste getuigenis van Jezus onschuld. Kinderen, jullie weten wel, Pilatus had het al gezegd: ik vind geen schuld in deze mens. Op een zeker moment heeft hij zijn handen gewassen in onschuld. En nu klinkt daar van het kruis uit de mond van die ene moordenaar: dat hij onschuldig hangt. Jezus heeft niets onbehoorlijks gedaan. En gemeente, nadat die ene moordenaar dan eerst gesproken heeft tot zijn vriend en hem gewaarschuwd heeft. Je bent in hetzelfde oordeel, je moet God ontmoeten. Dan gaat daar een gebed uit zijn mond klinken. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Het moordenaarsgebed wordt het wel genoemd. Heere, gedenk mijner. Jonge vrienden, zou de Heere naar een moordenaar nog willen omzien? We weten niet hoeveel moorden deze man op zijn geweten heeft, hoe groot zijn schuld is. Maar wat denk je, zou het voor zo'n man nog kunnen? Zelf denkt die man van niet. Want hij vraagt alleen maar of dat die koning die daar hangt, die Heere, aan hem wil denken. Is het u opgevallen? Hij vraagt niet, Heere, mag ik nu ook in dat koninkrijk komen? Hij vraagt alleen maar, Heere, gedenk mijner. Misschien moeten we even bij de aanspraak beginnen, Heere. Dat is veelzeggend, die aanspraak. Want hij beleidt daarmee dat hij die daar hangt aan het kruis, naakt, de koning der Joden, een Heere is. Een Kyrios, zoals er in het Grieks staat. Gebieder, eigenaar, degene die het voor het zeggen heeft. Heere. Het geeft de uitdrukking aan het geloof van deze man in Jezus als iemand die redding kan geven. Waarom noemt gij hem onze Heere? Wordt er gevraagd in de catechismus. En het antwoord is omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo zich tot een eigendom gemaakt. Heere, bid u mee, bid jij mee, gedenk mijner. Gedenk mij die een zondaar, een moordenaar ben. Nee, we horen hem niet bidden, Heere, bekeer mij, geef mij het geloof, maak me heilig, neem een zonde van me weg. Hij bidt in alle eenvoud, gedenk mijner. Net zoals die Canaanese vrouw, ontferm u mijner, help mij. O, bid het maar mee, in de nood van je leven. Heere, gedenk mijner. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Heere, als ik zie op mijn zonde en schuld, het is allemaal verloren. Maar gedenk mijner. Wie vraagt die niet? Alleen maar of de Heere aan hem wil denken als hij in zijn koninkrijk gekomen is. Ja, dat gelooft hij. Hij gelooft dat degene die daar hangt in het midden een koning is. Op weg naar het koninkrijk. Gemeente, wat een groot geloof is dat. Je voorstellen, de Heere Jezus die lijkt zo voor het oog precies op die andere twee waar die tussen hangt. Naakt aan het kruis, als een misdadiger, veroordeeld. Maar die ene moordenaar die ziet met de ogen van het geloof in hem een koning die op weg is naar het koninkrijk, naar zijn koninkrijk. Da Costa die zegt in zijn Bijbellezingen bij dit gedeelte van het Lijdensevangelie: als de Heere Jezus bespot wordt, dan zorgt God ervoor dat hij meteen geëerd wordt. Hij wordt door die ene moordenaar geëerd. Er is hier een moordenaar die door de Heilige Geest wordt bearbeid. Die Jezus erkent als koning van alle koningen, te midden van al dat gespot. Die ene moordenaar die belijdt het geloof dat de Heere in zijn koninkrijk aan zulke zondaren gedenkt. Hij drukt het geloof uit dat de Heere een rijk heeft van genade en van ontferming. Deze kwaaddoener die klemt zich meer aan Christus vast, zo las ik ergens, dan aan zijn eigen kruis waaraan hij vastgenageld zit. Deze misdadiger die klemt zich meer aan Christus vast dan aan zijn eigen kruis. Heere, gedenk mij. Nee, hij durft niet eens om een plaatsje in dat koninkrijk te vragen. Waarom niet? Waarom niet? Wel, dat heeft hij niet verdiend. Hij heeft niets verdiend. Onwaardig als hij is. O geliefden, wat een genade als we zo alleen nog maar verlegen zijn om hem. En daar moet het van komen in ons leven voor het eerst of opnieuw dat we met die kwaaddoener ook belijden. Heere, ziende op mezelf kan het niet. Maar gedenk mijner. Wat een wonder, gemeente. Hij hoort de bespotting. Weet van de doorboorde handen en voeten en gelooft toch in de heerlijkheid van die gekruisigde Christus. Hij gelooft door hoon, spot, smaad, lijden heen. Hij gelooft in hem, in wie in deze uren bijna geen mens gelooft. De woorden van Jesaja 53 gaan hier in vervulling. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ja, hij gelooft niet alleen dat Jezus waarlijk koning is, maar ook dat de Heere Jezus na zijn dood zijn koningschap verder zal gaan uitoefenen. Hij belijdt hiermee dat Jezus koninkrijk zich uitstrekt over de grenzen van zijn dood. Gedenk mij. Een ootmoedig gebed om genade, om vergeving. Hebben we dit gebed al leren bidden. In de nood van ons leven. In de nood van onze zonde en schuld. Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Heer, ik lig midden in de dood van zonde en misdaad. Maar ik zoek nu het leven buiten mezelf in u. Is de nood van deze stervende zondaar al onze persoonlijke nood geworden? O, wat een heerlijke uitkomst klinkt er dan uit de mond van de stervende zaligmaker. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, dit is een voorbeeld uit de schrift waaruit zo duidelijk blijkt dat de Heere een bidder om genade niet laat staan. Hieruit leren we ook dat de Heere altijd geeft, boven bidden en boven denken. Voorwaar, daar begint dit tweede kruiswoord mee. Voorwaar. Eigenlijk staat er in het Grieks, amen. Het zal waar en zeker zijn. Amen, dat woord wat Matthias aan het eind van een gebed altijd zo mooi uitspreekt. Amen. Dat is niet een punt achter een gebed of zo van nu kunnen we de ogen weer open doen. Nee, dat is een belijdenis. Het zal waar en zeker zijn. Voorwaar. Als de Heere Jezus die woorden in de mond neemt, dan is dat als een eed die hij aflegt. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. En hij benadrukt daarmee de waarheid en de zekerheid van zijn belofte op een krachtige wijze. Met dat woordje amen wordt deze misdadiger alle twijfel ontnomen. Terwijl die stervende zondaar nog niet eens het amen op zijn gebed heeft uitgesproken. Of daar klinkt al het amen van de stervende zaligmaker. O, wat een wonder, gemeente. Voor zo'n man. Van wie wij zouden zeggen, nou, ik weet niet of dat zo'n man nog wel zalig kan worden. Hij kwam in de nood en in de schuld door de werking van de Heilige Geest. En de Heer, die verhoorde hem. En wat klinkt er dan, gemeente? Dan zegt de Heere Jezus niet, voorwaar zeg ik u. Ik zal aan u denken. Dat was al heel groot geweest. Ook dat had hij niet verdiend. Maar dat de Heere in zijn koninkrijk aan hem zou denken. Maar er klinkt iets veel groters en heerlijkers. Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar was niet meer dan een gedachte gevraagd. En het paradijs wordt geschonken. Zo groot en goed is de Heer door dat werk van zijn lieve Zoon. Er was iets gevraagd voor de toekomst. Maar het wordt reeds voor het heden beloofd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nog op deze dag, de dag van de kruisiging, zal hem gratie worden verleend. Deze kwaaddoener wordt aan het kruis gerechtvaardigd door het geloof. Maar wat wordt er nu met dat paradijs bedoeld, kinderen? Wat denken jullie? Als de Heer Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Kijk, het paradijs, dat weet je wel, dat was er in het begin. Adam en Eva, die mochten wonen en leven in het paradijs. Toen alles goed was. Maar in het paradijs hebben we gezondigd in Adam. Is Gods eer aangetast, Gods wet overtreden. Is het geloof aan hem door onze moedwillige overtreding teniet gedaan. Het paradijs is voor ons gesloten. Maar o wonder van genade in Christus. Is de poort ontsloten. In en door hem is er weer toegang. Hij is gekomen om dat paradijs te herstellen voor allen die in hem geloven. Gemeente, ziet u hoe die lamp gaat branden in dat tweede kruiswoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In de duisternis van de bespotting gaat dat licht, gaat die lamp schijnen. Christus gaat door met het redden van zondaren al hangt hij aan het kruis. Hij gaat de poorten van de dood binnen om de poorten van het paradijs te openen. Boven het kruis ziet het geloof een geopende hemel, een geopend paradijs. Want uiteindelijk wordt met dat paradijs de hemel, de eeuwige toekomst van al Gods kinderen bedoeld om samen met Christus te zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het gaat niet uiteindelijk om het paradijs, maar het gaat erom om met Christus te zijn. Geliefden, voor wie door genade in Christus gelooft, ligt er niet alleen een paradijs in het verleden, maar eveneens in de toekomst. En van dat paradijs mag hier al door Gods kinderen een voorsmaak ontvangen worden. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Velen op aarde zien uit naar het paradijs. Naar de hemel waar alles volmaakt is. We zijn van die hemelzoekers, maar een paradijs zonder Christus is geen paradijs. En daarom zegt de stervende zaligmaker, met mij. Kijk, dat is het paradijs. In het paradijs is dat zaligheid. De volle zaligheid. En die is niet waar het paradijs is, maar die is daar waar een zondaar terug is in het vaderhart van God. Dat paradijs is daar waar een zondaar in de volle gemeenschap van God is teruggeleid vanwege de verdiensten van Christus. Gemeente, zo leidt Christus deze moordenaar voor al zijn discipelen. En voor, noemt u maar op, Maria Magdalena, Maria, zo leidt de Heer Jezus deze moordenaar voor alle heiligen uit. Zijn hemelse heerlijkheid bidden, opdat nooit iemand eraan hoeft te wanhopen, hoe groot Gods genade is. Want als u zo'n grote zondaar, als een moordenaar bent, aan de middelaarshand van Christus, wordt deze man de hemel binnengeleid, het paradijs. En wie komen daar binnen? Op zijn woord komen daar binnen allen die met de kwaaddoener hebben leren belijden. Heren, gedenk mijner. Ja, zegt iemand. Ik wou dat dat nu ook waar was in mijn leven. Werkelijkheid werd. Ik heb al zo vaak gebeden, Heere, gedenk mij. En het blijft zo stil. Of misschien wel na ontvangen genade, de hemel die lijkt van koper, zei van de week iemand. O, houd maar aan, de Heere die komt op zijn tijd en op zijn wijze. Maar laat het daar niet op aankomen. Want misschien zijn er wel jongeren die zeggen, ach, kijk, die man die werd vlak voor zijn sterven nog bekeerd. En de duivel die fluistert in. Jongen, geniet maar van het leven. Kan altijd nog. Je sterfbed. Sterfbedbekering. Jawel, maar dit is wel het enige voorbeeld uit de schrift van iemand die vlak voor zijn sterven tot bekering komt. En het is waar, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat kan, maar laat het daar niet op aankomen. Sommige jongeren weten ook hoe vrienden plotseling uit dit leven werden weggenomen door een ongeluk. Tegen een boom gereden. En het werd eeuwigheid. Te laat om de Heere te zoeken. Zoek de Heer in je jonge leven. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Waar berouw komt nooit te laat. Maar laat berouw is zelden waar of oprecht. Indien gij mijn stem hoort. Thomas Boston die zegt bij dit schriftgedeelte. Laten zij die God vroeg zoeken hieruit bemoedigd worden. Dat ze hem zullen vinden. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Gemeente, wat kan Gods genade toch in weinige uren veel tot stand brengen. Waar sommige mensen hun hele leven over doen, dat leert deze man op één dag. 'S morgens is hij nog een spotter. Op de late middag wordt hij bekeerd. En nog voor de avond mag hij al verheerlijkt voor Gods troon hem groot maken. Van een spotter wordt hij een lover. Van een vloeker wordt hij een bidder. O, wat is God? Wat is God groot? O, laat het ons maar aansporen om onze zonden te belijden en te smeken. Om die onverdiende moordenaarsgenade. Gemeente, wat is de vreugde van die ene moordenaar? Weer snel aangevochten tot slot. Want wat wordt zijn geloof beproefd? Het wordt donker op Golgotha. 3 uur lang. En dan klinkt het aan het eind van die 3 uur. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat zal er niet door hem zijn heen gegaan? We lezen daar niet over. Maar als zelfs Jezus zijn God kwijt is, hoe kan hij dan behouden worden? Wat is zijn geloof beproefd geweest? Maar het is weer licht geworden. En hij heeft ook horen roepen, het is volbracht. Of voor hem is het werkelijk een goede vrijdag geworden. En dat is of wordt het voor een ieder die de uitkomst. Voor een stervende zondaar van een stervende zaligmaker persoonlijk mag kennen. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Gemeente, die andere moordenaar, die hangt daar ook. Zo dicht bij het kruis. Maar hij blijft spotten. En gaat verloren voor eeuwig. Aangrijpend. Allebei zo dicht bij het kruis. En die een die komt tot bekering. Die roept de Heere aan. En die ander niet. En komt voor eeuwig om. Zo zal het gaan onder de verkondiging van het woord te hebben geleefd. Mogelijk getuigen zijn geweest van de bekering van anderen. Want die moordenaar die niet tot geloof komt, die heeft het wel gehoord. Naast de poort des hemels. En dan verloren gaan. O, roep de Heere toch aan. Het is nog het heden der genade. Voorwaar zeg ik u, dat betekent er is bij hem hoop. Voor de grootste der zondaren. Aan het kruis heeft hij zijn handen wijd uitgebreid naar een wederstrevend volk. Als u zichzelf verheft. Als moordenaars, als misdadigers. Ook kom in de nood, kom in de schuld. Die moordenaar die zegt als het ware, hij die tot bekering komt, schept nu moed uit mijn behoudenis. Gemeente, wat hier beschreven staat, predikt ons dat er geen zondaar te groot of te slecht is. Of te veel gezondigd heeft, maar dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. O, rust dan niet. voor u, voor jij weten mag in zijn bloed gereinigd te zijn. Voordat je het mag weten, weer opnieuw mag horen, voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86, het derde vers. Psalm 86, het derde vers.